Hoi, welkom bij de podcast.
Hallo, welkom bij de tweede aflevering van onze podcast.
We gaan het vandaag hebben over relaties.
Ja, want voor de mensen die aflevering 1 hebben geluisterd, waarvoor dank. We vonden en vinden het nog steeds namelijk best wel spannend. Ik denk dat spannend best wel een understatement is.
Zeker.
We maken ons druk. In de eerste aflevering hebben wij het gehad over dating en Tinder-perikelen. En daaruit voortvloeiend ontstond er ook langzaam een gesprek over relaties. En dat kunnen liefdesrelaties zijn, maar ook vriendschappelijke relaties. En wat we daarin hebben meegemaakt, waar we tegenaan lopen en natuurlijk op één, waar we ons druk over maken.
Altijd.
Dit was de aflevering.
Ik kan niet heel erg veel meepraten over relaties. Ik ben namelijk echt de eeuwige Simon.
Oh.
Ik wil niet zeggen dat ik geen relaties heb gehad, omdat ik daar niet genoeg over te vertellen heb. Maar ik ben gewoon al eeuwig Simon.
Oh. Ken of ben jij iemand die met Nathalie wil daten? Mail dan naar mijn dating agency. Help vermaken ons druk at gmail.com. Stuur een foto mee en je cv. En waarom jij denkt dat je de perfecte match bent voor Nathalie. En dan zoek ik iemand uit.
Dan moet ik daarmee op date?
Ja.
Oh.
Ja. Ik heb nog nooit iemand gekoppeld. Ik wil dat best wel doen.
Ja?
Ik heb wel ooit mensen herenigd nadat ze al meer dan 15 jaar, denk ik, uit elkaar waren.
Okay.
En toen troffen ze elkaar op mijn verjaardag anderhalf jaar geleden. En toen sloeg de vonk weer over. Dus dat heb ik wel voor elkaar gekregen. Ja, dan is het de logische volgende stap om wedding planner te worden, dacht ik.
Zeker, ja. Dat is inderdaad gewoon de volgende carrière stap die je kunt zetten.
Als dit lukt, onbewust. Moet je nagaan wat ik voor elkaar kan krijgen als ik iets bewust doe. Anyway. De vorige podcast liep een beetje over in gesprekken dus over relaties en daar maken we ons ook heel erg druk over, want relaties onderhouden, zij het in de liefde, zij het vriendschappelijk, dat is ook niet iets dat per se vanzelfsprekend gaat.
Nee, zeker niet.
Waarin je ook tegen dingen aanloopt. En ik kan me heel veel vriendschappen heugen uit mijn verleden waarvan ik denk, waarom waren wij ooit vrienden? Ik weet niet hoe dat met jou zit.
Oh ja, daar heb ik er genoeg van. Ja.
Nou, care to share?
Misschien dat er zometeen wel echt één specifieke vriendschap in me opkomt. Maar ik denk dat mijn grootste dingetje, waar ik eigenlijk vaak tegenaan loop, is dat ik heel geneigd ben mezelf onder te laten sneeuwen door de mening van een ander.
Ja.
En mezelf dus nooit op de eerste plek zet. Dus of ik het er nou wel of niet mee eens ben, wat je wil gaan doen, of wat jij zegt, of weet ik veel, hoe je met mij omgaat.
Ja.
Zal ik het sneller gewoon bij mezelf houden en me daar heel kut over gaan voelen. Maar zal ik het niet zo snel uitspreken richting de ander, totdat de vriendschap daardoor eigenlijk een beetje kapot gaat, omdat ik de energie er niet voor heb om
dat ik er niet heel erg concentreren ja. Zo met zo'n hond in je horst te piepen.
Maar ja, daardoor gaan mijn vriendschappen eigenlijk gewoon snel stuk. Ook omdat ik echt heel slecht ben in red flags. Niet eens in het herkennen ervan, maar om daar ook daadwerkelijk iets mee te moeten doen. Of de keuze te moeten maken. Oké, dit is gewoon niet gezond voor mij. Dus ik moet hiermee stoppen. Dus dan heb ik toch best wel ongezonde vriendschappen gehad. Die voor mij gewoon niet goed waren. Waar ik gewoon niet de knoop van door wilde hakken ofzo. Omdat ik ook niet zomaar een vriendschap wil stoppen.
Ja.
Jij?
Ik denk dat veel van mijn langdurige, hechtere vriendschappen, die zijn uiteindelijk stuk gelopen op, niet zozeer op iets, maar die zijn stuk gelopen in een periode dat het niet goed met mij ging. En zij niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. En dat is wel iets waarmee ik lang in mijn maag heb gezeten. Er zijn gewoon letterlijk mensen geweest die hebben gezegd, ik trek dit niet. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik heb een vriendin gehad die letterlijk zeiden: ja, maar we verwachten dat een vriendschap van twee kanten komt. En die komt op dit moment niet van twee kanten. Nee, en ik heb je ook verteld waarom. Ik kan dat nu niet. Het gaat niet goed met me. Ik kan niet al deze ballen tegelijk omhoog houden. Ik doe enorm mijn best, maar dat lukt me inderdaad niet. En ik ben daar heel open over geweest. Jij mag inderdaad volgens de keus maken om wel met me in contact te blijven of niet. Maar er zijn toch best wel wat mensen geweest die ervoor kozen om dat niet te doen. En dat het heeft wel gestoken, maar uiteindelijk denk ik wel dat de mensen die wel de moeite waard waren, die zijn gebleven.
Ja.
Het is wel, het is zo'n cliché wat je vaak hoort, toch? Van dan leer je echte vrienden kennen. Ik denk wel dat het een heel waar cliché is.
Ja, dat denk ik.
Ik denk dat uiteindelijk veel van die mensen die... ik denk dat veel van die vriendschappen die ik niet heb overleefd, dat zijn uiteindelijk ook mensen met wie ik... Dat zijn ook mensen waarvan ik achteraf denk, maar zo'n leuk mens of fijn mens vind ik jou eigenlijk helemaal niet. En het is heel gek dat ik dat dan op dat moment zelf niet, of niet doorheb, of er niks aan durfde te doen. Ik ben van nature vrij onzeker en ik wil mensen het graag naar hun zin maken. En ik ben bang dat mensen mij niet leuk vinden. En ik denk ook altijd als, ik dacht altijd als iemand vervelend tegen mij deed... Oh, maar ik zal het wel naar hebben gemaakt. Of ja, maar ik heb dit kutding gedaan. Of dan ga ik het steeds goed praten en kleiner maken.
Ja.
Dat doe ik niet meer. Dat mag verdorie ik wel na 5 jaar therapie. Maar dat was toen wel een heel groot probleem. Ik liet mensen niet vallen. Ik was al blij als mensen met mij om wilden gaan. Want ik zag mijzelf echt als de vervelendste vriendin die er was. Die het niet de moeite waard was om mee om te gaan.
Mm-hmm.
Dat kan best veel met je doen. En zo blijkt dan ook, ik ben dan meer dan 10 jaar met bepaalde meiden bevriend geweest. Waarvan ik achteraf denk, maar je hebt zoveel kutshit uitgehaald. En ik heb dat allemaal maar gewoon gepikt. En niet eens alleen kutshit naar mij, maar ook naar andere mensen. Dat ik echt denk, als ik jou nu zou tegenkomen, dan weet ik niet of ik met jou bevriend zou kunnen raken. Want objectief vind ik hier heel veel van. Ik heb me daar enorm lang druk over gemaakt. Over de mening van andere mensen over mij. En nog steeds, maar wel veel minder. En het lukt me wel beter om de goede mensen eruit te pikken en daar een vriendschap mee aan te gaan. Een mens met wie ik geen echte vriendschap wil of closer contact. Dat ik die mensen ook gewoon goed op afstand kan houden. En dat is gewoon uiteindelijk beter voor mezelf.
Ja.
Ik kan wel valkuilen.
Ik herken dat wel, ja.
Ja.
Ik denk dat het ook best wel lastig is om jezelf er bewust van te zijn... Welk aandeel je zelf hebt in zo'n vriendschap. En wanneer je gewoon moet zeggen, dit is gewoon, dit houdt gewoon op. Je maakt gewoon bijna misbruik van het feit hoe onzeker ik ben over mezelf.
Ja.
Want ik moet ook wel zeggen, het kost mij dan nog steeds best wel wat moeite om tegen bepaalde mensen te zeggen wat ik nou daadwerkelijk vind en wat ik wil en wat ik niet wil en wanneer iets me te ver gaat.
Mm-hmm.
En dat mensen dus eigenlijk gewoon volledig over mijn grens heen gaan. Omdat ik gewoon niet gelijk mijn vriendschap of het contact wat ik met die mensen heb daaraan een stuk wil laten lopen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd weet ik dus ook gewoon dat mijn brein dus soms gewoon heel erg naar werkt. En heel erg manipulerend kan zijn richting mezelf.
Mm-hmm.
Want ik heb inderdaad zelf ook niet altijd even het leukste beeld over mezelf.
Ja.
En dan ga je er eigenlijk ook vanuit dat andere mensen dat dus ook niet hebben.
Nee.
En dan ga je inderdaad dingen doen die je eigenlijk helemaal niet wil om maar een vriendschap te behouden. Ik heb inderdaad het afgelopen jaar vooral gemerkt dat bepaalde vriendschappen bij mij ook gewoon stuk zijn gelopen omdat het niet goed ging met mij.
Mm-hmm. En niet iedereen kon ermee omgaan, hè?
Nee. Nee, en dat wat ik dan nodig had, dat ik dat gewoon niet kon krijgen van die mensen.
Mm-hmm.
Dat zij eigenlijk alleen maar verwachtingen hadden richting mij.
Ja.
En wat zij allemaal, wat ik allemaal niet moest doen richting hun.
Ja. Ja.
Maar terwijl ik eigenlijk juist dingen van hen nodig had.
Ja.
En dat dat gewoon van die kant niet kwam.
Ja. Ja, heel herkenbaar wat ik net dus zei over die vriendinnen die me echt na meer dan 10 jaar vriendschap, vind ik achteraf gezien, mij hebben laten vallen. Ik zou dat niet zo bij een ander doen. Als ik merk, het lukt niet, oké, dan is dat zo. Ik kan me daar makkelijker bij neerleggen of zo. En dan ben ik wel dan probeer ik voor diegene te zijn en te kijken of te vragen wat diegene nodig heeft. Maar je kan niet van een ander in een relatie wachten dat zij precies hetzelfde als jij functioneren. Nee. Maar dat werd toen wel van mij verwacht of zo, want een vriendin zei letterlijk tegen mij, ja, als ik me rot vind, dan ga ik juist met mensen praten. Hé, dat is super leuk voor je, ik doe dat niet. Ik ben dan juist heel erg een binnenvetter. Ook dat heb ik in therapie geleerd, dat ik dat niet zo wil moeten doen. Dus ik ben wel opener over mijn emoties, maar toen was ik echt een binnenvetter. En ik ben nog steeds, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik niet hele epistels naar mensen sturen over hoe kut ik me wel niet voel. Ik ga dan vooral in mijn hoofd met mezelf in gesprek. Of zo. Ik ga dan ook niet mensen per se bellen of zo. Ik ga dan, gaat dan vooral een heel intern traject gaat dan van start. Maar het is heel lullig om van een ander te verwachten. Ja, maar ik doe dit als ik me rot voel. Dus ik verwacht dat jij dat ook doet. En volgens diegene te dumpen als zij dat niet doen. Als die inderdaad niet aan jouw verwachting voldoen. Ik heb me daar altijd heel rot over gevoeld. Maar hoe meer tijd verstreek, hoe meer ik dacht. Maar dat is toch hartstikke krom. Je kan toch niet verwachten van een ander dat zij hetzelfde als jij doen.
Nee, zeker niet. Nee, ja, ik ben inderdaad een beetje tegen hetzelfde aan. De afgelopen jaar had ik een burn-out, waardoor ik ben sowieso al niet goed in appen en bellen. Ik moet me daar redelijk op instellen dat mensen dat van me verwachten. Maar tijdens mijn burn-out lukte dat al helemaal niet. Maar dat is me dus ook gewoon echt kwalijk genomen door vrienden, omdat er dan verwacht werd dat het contact wel nog steeds vanuit mij moest komen. Terwijl ik heb een burn-out. Alles gaat al kut. Alles is vermoeiend.
Ja.
En valt heel zwaar.
Mm-hmm.
En gewoon een appje naar iemand moeten sturen met, hey, hoe gaat het? Zullen we afspreken? Dat kost me zo intens veel energie.
Mm-hmm.
Sowieso al. Ook als het goed met me gaat. Maar laat staan als ik door zeeën van shit heen moet. Om mezelf maar weer beter te krijgen. Dan is het toch echt een beetje aan de ander om dat contact met mij te krijgen. En hoort een vriendschap ook een beetje geven en nemen te zijn.
Ja.
En toen ik er dus achter kwam van maar als jij alleen maar verwacht dat de communicatie vanuit mij komt.
Ja.
Ongeacht hoe ik me voel. En ongeacht waar ik doorheen ga.
Mm-hmm.
Dan houdt de communicatie dus gewoon op.
Ja. Ja, herkenbaar. Ik denk dat inderdaad het principe geven en nemen. Dat heel belangrijk is in een relatie. Je moet ook soms je eigen plek kunnen herevalueren en kunnen zeggen, de situatie is anders, dus ik neem een andere plek in plaats van heel stellig te zijn, nee, ik blijf hier staan, ik verwacht dat jij je aanpast. Ondanks dat jij je al kut voelt. Of wat dan ook, ondanks dat jij druk bent, verwacht ik dat je tijd vrijmaakt voor mij. Maar zo werkt het leven helaas niet altijd. Was het maar zo'n feest, dat alles maar gewoon altijd normaal door kon gaan. Je kan niet van de ander eisen dat zij zichzelf door allerlei smalle baantjes voegen om maar aan jouw verwachtingen te kunnen doen. Er zijn in mijn optiek iets te veel mensen dat wel doen.
Vind ik
jammer.
Ik heb ook wel het idee dat er genoeg mensen zijn die toch ergens verwachten dat de persoon die je bent toen ze je leerden kennen, dat jij die persoon altijd blijft. En dat er geen groei of ontwikkeling in zit. En dat ze je die groei en ontwikkeling ook gewoon kwalijk kunnen nemen als dat niet de groei is die zij fijn vinden.
Ja.
Of waar zij zelf dus niet in mee zijn gegaan.
Ja, als jij inderdaad een andere kant op bent gegroeid, wat ook kan of niet. Je kan elkaar leren kennen op een bepaald pad, maar het kan zijn dat jij op een gegeven moment ergens net op een andere afslag neemt. Maar als je gewoon parallel aan elkaar kan blijven lopen, of elkaar toch regelmatig blijft kruisen, hoeft dat geen punt te zijn. Maar als jij in jouw autootje echt 200 kilometer de andere kant op rijdt en naar achter komt, kom achter me aan dan. Ja, nee, zo werkt het niet. Ik leef uiteindelijk voor mezelf, niet voor een ander.
Nee, precies. Nee, ik vind het ook, het is gewoon best vervelend ook als je dat dan naar je hoofd geslingerd krijgt.
Ja.
Van, je bent veranderd of ik verwacht dit van je.
Ja.
En je kunt daar niet aan voldoen.
Nee.
Maar ja, dat is dan allemaal leuk en aardig. Maar in zover, ik heb al moeite met dat ik mijn leven zo moet leiden zoals ik wil dat het leven gaat.
Ja.
En dat kost al moeite en energie genoeg, want het leven gaat niet altijd zoals je het zelf zou willen.
Mm-hmm.
Maar laat staan dat er dan ook nog gewoon mensen achter je staan te schreeuwen dat zij het niet eens zijn met de keuzes die jij maakt.
Ja.
Omdat zij verwachten dat jij dezelfde keuzes maakt als zij.
Ja.
Want ik heb meerdere discussies ook gehad over gewoon het punt. Ik ben gewoon niet echt een huisje boven een beestje mens. Sommige van mijn vrienden zijn het wel. Dat vind ik helemaal prima. Ik vind kinderen heel leuk. Het is allemaal leuk dat je een huis hebt gekocht ergens op een hutje op de hei.
Ja.
Dat je begint aan kinderen en eigenlijk echt gewoon een beetje dat doet wat de maatschappij van je verwacht.
Mm-hmm.
Ik ben gewoon niet echt het type mens die dat doet. En als je daar oké mee bent, dan is het helemaal prima. En dan kan onze vriendschap ook gewoon blijven bestaan. En dan wil ik me prima aanpassen aan dat jij als ouder zijnde geen tijd hebt om evenveel elke zaterdagavond met me te gaan stappen.
Mm-hmm.
Maar als je het me kwalijk neemt dat ik daar dus niet in, dat ik niet die kant op ga, ja, dan houdt het al heel snel op. Want ik heb die keuze gewoon niet gemaakt. En jij wel.
Klopt. Nee, dat is denk ik ook belangrijk. Elkaars keuze en elkaars levensstijl respecteren. Ik heb ooit een vriend gehad. En konden qua humor kon het enorm goed met elkaar vinden. Die vriendschap heeft ook best een paar jaar het volgehouden. Ook toen het slecht met mij ging. Heeft hij zoveel mogelijk gedaan om in mijn leven te blijven. Maar waar het uiteindelijk op stuk liep, is het feit dat hij een moslim was. Continu kreeg ik opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd over het feit dat ik piercings had. En tatoeages en dat ik dronk en weet ik het allemaal. Wat heel krom is, want in eerste instantie was het wel van, nee joh, het is prima, het is goed zoals je bent, we kunnen het goed met elkaar vinden. En we konden ook oprecht heel goede gesprekken met elkaar voeren. Maar hij voelde toch heel vaak wel die behoefte om alles wat hij niet oké vond, om daar steeds een opmerking over te maken. Dan vaak zo'n steek onder water opmerking, weet je wel, dat ik op een gegeven moment ook zei van, dude, als je het hier niet mee eens bent, je hoeft niet met me te praten, je bent niet verplicht om een vriend te zijn. Maar respecteer dan wel wat ik doe. Ik respecteer ook wat jij doet. Ik ga ook niet vervelend doen over, hij zou dan volgens mij uitgehuwelijkd worden aan een vrouw en hij had zich daar gewoon bij neergelegd. Hey, prima. Hij was het niet mee eens, maar het is wel een soort van mij neergelegd. Dat ik denk, ja, prima. Ik ga me er niet mee bemoeien, het is jouw leven. Ik vind er wat van, maar ik ga niet in elk gesprek dat we hebben, oh ja, ik vind het trouwens stom dat je dat gaat doen. Het is natuurlijk wel een erg groot onderwerp, hoor. Het verschil tussen iets van piercings vinden en iets van een geloofgebonden traditie is natuurlijk een flinke stap. Daar ben ik me echt wel van bewust, hoor. Maar dat is gewoon een voorbeeld dat me nu te binnen schiet.
Ja.
Ik voel niet de behoefte om daar steeds op terug te komen en steeds te zeggen, maar ik vind er dit van, weet je dat nog? Weet je nog wat mijn mening daarover is? Fuck off. Of je respecteert het en je laat het ook daadwerkelijk met rust. Of je zegt gewoon eerlijk, ik heb hier last van, ik denk dat we erover moeten praten. Maar ga hem niet steeds steken onder water geven. Iets waar jij het niet mee eens bent.
Nee, dat is ook gewoon een beetje kinderachtig. Zo los je iets ook niet op.
Nee. Nee, kijk, het was vanuit zijn cultuur dat hij anti-drank was en anti-piercings en anti-tatoeages. Hé, dat is prima. Maar als jij er dan alsnog wel voor kiest als jongen uit die cultuur om met mij bevriend te zijn, prima. Ik ben zo westers als maar kan wat dat betreft. Ik ga met iedereen die ik aardig vind doen. Het maakt me echt niet uit wat je cultuur of afkomst of achtergrond is. Als ik jou aardig vind, jij doet normaal terug te maken. Prima, dan kunnen we gewoon een vriendschap hebben. Kijk, chill. Maar ja, dat was wel een ding waar ik nog tegenaan liep op een gegeven moment. Dus als je zegt dat je me respecteert, doe dat dan ook echt voor de volle 100%.
Ja, laat dan niet op die manier constant wel nog je... Ja, dat is het absolute oordeel.
Ja.
Doorheen te schenen.
Ja. Ja, dat was toch een beetje jammer, want verder was het wel een hele leuke vriendschap. Maar ja, het is net als een blauwe plek voor iemand dan steeds op blijft prikken met zijn vinger. Het blijft wel pijn doen, het geneest niet. Dus kun je het zo leuk hebben nog, en dan is het even zo in zo'n leuk gesprek. Oh ja, die blauwe plek, pak! Zo met zijn vlakke hand erop. En waarom moet dat nou doen? Het is ook niet dat ik het ga veranderen of zo. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Gelukkig heb ik ook nog heel veel leuke vrienden. Mensen die wel in mijn leven willen blijven.
Ja, gelukkig wel.
Ja, dat is ook heel eenzaam.
Nou, maar ik merk wel ook gewoon dat ik had dan bijvoorbeeld afgelopen week wel weer zo'n realisatie dat ik Nou mocht ik ook niks gaan doen, maar... ik heb zeg maar niet een vriendengroep. Dus niet één groep mensen waar ik mee omga. Het zijn meer allemaal losse mensen. Waarvan bij de helft weet ik... Nou, die kan ik prima bij elkaar gooien. En, want die kennen elkaar wel, maar die zijn gewoon niet echt met elkaar bevriend.
Ja.
Wat oké is.
Ja.
Maar dan is het wel ook al sneller dat je dus... toch dagen hebt dat je eigenlijk gewoon niks te doen hebt. Omdat die mensen allemaal niet plannen hebben. Of hoe moet ik dat zeggen? Gewoon niet kunnen. En dat je je daar dan ook gewoon alweer... ik kan me gewoon overal druk over maken. Dus dan is het dan ook alweer van... Maar heb je dan geen tijd? Ben je echt daadwerkelijk druk? Ja. Of wil je gewoon niet met mij afspreken?
Ligt het aan mij?
Ja, mag je eigenlijk helemaal niet?
Ja. Zeg het dan eerlijk.
Doe ik eigenlijk nooit leuke dingen? Ben ik gewoon fucking saai en wil je eigenlijk gewoon niet met me afspreken?
Vind je mijn piercing stom?
Ja. Ja, zoiets. Dan ga ik toch echt aan alles wat maar kan, ga ik twijfelen. Ja. En dan ga ik me toch weer zelf helemaal naar beneden halen. Terwijl de kans gewoon intens groot is dat mensen moeten gewoon werken. Ja. Of school, of hebben gewoon een andere afspraak, of geen idee waarom ze niet kunnen.
Ja.
En dat heeft vrij weinig met mij te maken.
Mm-hmm.
Maar op een manier ga ik het dan toch betrekken op mezelf.
Oh ja, joh.
En ik denk dat dat dan ook gewoon ligt aan communicatie, maar ook gewoon aan de communicatiestijl van jezelf, maar ook van de ander.
Mm-hmm.
Ja. Want ik loop er bij bepaalde vrienden ook echt wel tegenaan. Dat wij gewoon niet op dezelfde manier communiceren.
Ja.
En dat ik dus bepaalde dingen misschien anders opvat dan wat zij zouden bedoelen.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk alleen maar werkt als je diegene gewoon al langere tijd kent. En dus weet wat diegene daarmee bedoelt.
Ja. Ja.
En zodra dat niet zo is, dan kan ik me daar ook gewoon alweer druk over gaan maken. En dat veel te veel gaan analyseren.
Ja.
En daar iets in zoeken wat eigenlijk helemaal niet waar is.
Ja.
En mezelf dan heel zielig vinden. Ja, omdat ik alleen thuis zit en denk, ik heb helemaal geen vrienden. Nee, niemand geeft om mij.
Niemand vindt me aardig.
Nee. Ik snap het ook wel. Ik ben ook helemaal
niet leuk. Dat stemmen ze je hoofd gelijk geven inderdaad. Het is zo overtuigend. Je bent echt super stom. Ja, dat weet ik toch.
Ja.
Ik hoop het te zeggen tegen me. Je maakt me onzeker als stem. Ja, ik denk inderdaad... ik herken wel heel erg wat je zegt over dat... toch jezelf ervan overtuigen dat je niet goed genoeg bent of zo. Ik kan me over alle kleine... ik kan me over iets heel kleins dat ik ooit heb gezegd of gedaan... kan ik voor jaren later nog steeds druk maken. Ben ik altijd heel onzeker over hoe ik iets moet brengen. Of als ik iets heb gezegd wat heel verkeerd viel... dan geef ik mezelf daar nog maanden voor. Dat is natuurlijk ook een stukje borderline. Ik weet niet of ik dat heb verteld aan de luisteraars, maar ik heb borderline... En dat is een heel, heel interessant leven, kan ik je melden. Ik overanalyseer alles en heel onzeker. En mijn moed kan echt van een dikke 9 naar een dikke 4 gaan om iets heel doms en kleins. En dat maakt interpersoonlijke relaties ook soms best een uitdaging. Ook door therapie is dat beter geworden. Maar ik blijf onzeker. En als ik inderdaad net niet genoeg validatie krijg dat onze vriendschap oké is. Of dat je ergens echt niet meer mee zit, dan... ga ik mezelf daar druk over blijven maken in mijn hoofd. En dan ga ik mezelf in de put praten. 9 van de 10 keer is er ook echt niks aan de hand, hè? Dus als ik dan weer contact met diegene heb, dan is het gewoon weer normaal. En kan ik toch makkelijker weer parkeren. Maar ik heb daarin wel echt iets te veel validatie nodig. Meer dan ik zou willen, zeg maar. Eigenlijk wil ik gewoon dat mensen mij de hele dag door vertellen hoe aardig ze me vinden. Maar als ze dat te vaak doen, geloof ik het ook weer niet. Het is een dun lijntje.
Ja, nou, same. Ik heb geen borderline. Ik heb ADHD.
Dat is van zichzelf.
Ik heb ADHD. Ik kan me daardoor gewoon ook wel redelijk snel druk maken. Want ik weet gewoon af en toe niet hoe ik overkom naar mensen. Omdat ik gewoon soms mezelf niet helemaal onder controle heb. Ik ben me bij bepaalde mensen er heel erg van bewust. Dat ik eigenlijk de dingen die ik zeg, dat die te hard... zouden kunnen zijn. En dat ik me daar heel erg bewust van ben. Dat ik ze zachter moet brengen. En als een cadeautje moet brengen in plaats van gewoon recht voor zijn raap wat ik eigenlijk vind. Omdat ik weet dat het gewoon echt veel te hard bij ze aan gaat komen. En dat ik ze daar echt gewoon bijna mee kwets. Terwijl het kan echt om de meest stomme dingen gaan. Maar ik ben dan ook wel blij dat ik heb ook vrienden die dat net zo goed kunnen als ik. Dus ik hoef niet altijd rekening te houden met. Want dat kost me ook eigenlijk alleen maar moeite. En soms gebeurt het toch echt wel dat ik iets zeg en daarna denk, kak.
Ja.
Dat had ik bij jou niet zo moeten zeggen. Dat had ik gewoon niet zo moeten brengen.
Ja.
En dat zorgt er ook wel inderdaad wel voor dat ik constant bezig ben met, oké, maar wat vinden andere mensen dus van mij?
Ja.
Meestal heb ik daar, ik heb daar redelijk scheid aan. Ik ben gewoon ik. En daar zul ik mee moeten doen. Het zijn gewoon voornamelijk de mensen waar ik daadwerkelijk zelf om geef. Waar ik me druk om kan gaan maken.
Yeah.
En dan krijg je inderdaad als vriend gewoon opeens een appje met, zijn wij wel oké?
Okay?
Ja. ben je boos op mij? Ben je boos op mij? Heb ik iets fout gedaan?
Weet je nog dat ding dat ik 3 jaar geleden zei? Ben je er nog steeds boos over? Ja. En dat diegene er weg antwoordt, ik was er nooit boos over.
Nee.
Dat is helemaal dom te doen.
Ja. Nee, ik heb inderdaad vrienden die één keer zoveel tijd gewoon zo'n appje krijgen. En dan krijg ik meestal ook een appje terug van, nee, ja, we zijn oké, hoezo?
Ja.
En dat ik dan gewoon weer, weet ik veel, in mijn hoofd gewoon bezig was met iets waar zij al lang niet meer bij stil hebben gestaan.
Mm-hmm.
Of misschien nooit bij stil hebben gestaan. Ja. Dat voor mij wellicht een issue had kunnen zijn.
Ja.
Vooral ook omdat vriendschappen en relaties bij mij wel iets zijn waar ik me redelijk snel op kan hyperfocussen.
Mm-hmm.
En als ik je al toelaat in mijn leven, dan ga ik ook gewoon voor de 120% voor je.
Yeah.
Zo
uit dat hyperfocussen zich dan.
Ja. Ja, ik weet, ik ga wel proberen dan zeg maar zoveel mogelijk over je te leren kennen en te weten. Mm-hmm. Hoe ik me aan moet passen richting jou.
Mm-hmm.
En ja, dat is ook weer niet
de bedoeling.
En dat is zeker niet gezond en zeker niet de bedoeling.
Nee. Maar heeft dat dan ook wel eens geleid tot problemen binnen je vriendschappen, dat hyperfocussen? Want ik kan me voorstellen dat het voor de andere partij best wel heftig is.
Nou, de meeste mensen weten dat wel. Zeg maar, ik ben daar wel redelijk eerlijk in. Mm. En ik had het er toevallig dan vanochtend met een vriendin over. Ik trek ook wel gewoon zeg maar de gekke types aan.
Yes.
Dus heel veel van mijn vrienden hebben zelf ook gewoon ADHD of ADD. Dus die zijn hetzelfde. Dus dan is dat niet zo gek.
Nee.
Maar dan komt het van beide kanten.
Mm-hmm.
Of ik heb vrienden die het eigenlijk gewoon helemaal prima vinden. En dat zelf ook gewoon doen. Wekenlang eigenlijk maar met één iemand optrekken. En elkaar volledig door leren kennen. En dan is het ook wel weer even goed zo. En dan ga je weer met andere mensen om. En dan kom je weer terug bij diegene.
Ja, ja.
Ik merk eigenlijk voornamelijk dat het gewoon heel lastig is. En dat heeft dan niks met mijn ADHD te maken, ga ik vanuit, denk ik.
Ik weet het nog niet.
Nee, ik heb het mijn ADHD niet gevraagd. Dat ik er meer moeite mee kan hebben als mensen andere ideeën hebben over vriendschappen dan ik.
Mm-hmm.
En dat is gewoon meer, ik vind vriendschappen, zeg maar als het goede vrienden zijn, dus echte vriendschappen, toch een soort van gekozen familie. En daar geef je om. En daar heb je dingen voor over. En daar, weet ik niet, laat je dingen voor liggen als het nodig zou moeten zijn.
Mm-hmm.
En mensen of vrienden die ik heb die er anders naar kijken, dus meer vriendschappen meer zien als een als mensen die gewoon tijdelijk je leven instappen en dan ook weer gaan.
Mm-hmm.
Daar kan ik denk ik voornamelijk moeite mee hebben, omdat ik zelf dus zo helemaal niet naar mensen kijk. En ik ben me er echt wel bewust van dat het echt wel zo dat er ook mensen in je leven zijn die komen heel voor een bepaalde periode en die gaan dan ook weer.
Ja.
Maar dat je ook echt wel vriendschappen hebt die er hopelijk de rest van je leven zijn. En mijn insteek is toch meer dat ik meer moeite wil doen voor de mensen die daar de rest van mijn leven zullen zijn.
Natuurlijk.
En dat ik daar ook echt daadwerkelijk aan wil bouwen en iets voor wil over heb.
Mm-hmm.
En er niet constant van uitgaan dat iedereen die in mijn leven inkomt maar tijdelijk is.
Ja.
En ik heb gewoon gemerkt dat ik daardoor zelf gewoon, ja, bijna zelf gewoon mijn hart heb gebroken. Door andere ideeën te hebben over vriendschappen dan degene tegenover mij.
Ja, maar dat is inderdaad, je had het daar zo over. En toen dacht ik, als ik een vriendschap begint over het algemeen, doordat je denkt, hey, ik kan leuk met jou praten, of we hebben dezelfde interesses, of we kunnen goed lachen met elkaar. En dan bouwt dat zich op richting een vriendschap. Maar je komt er eigenlijk pas later achter wat iemands ideeën zijn van een vriendschap.
Ja.
Het is niet dat je in de eerste paar keer dat je met elkaar praat, gelijk een goed gesprek met elkaar hebt over, maar hoe ziet de perfecte vriendschap er voor jou uit? Dan kunnen we dat gaan opbouwen. Je gaat niet een contract met elkaar aan. Het ontstaat, het bouwt op. En je komt er eigenlijk pas een tijdje later achter, werkt het inderdaad? Werken wij goed met elkaar?
Ja, precies.
Dat is echt vervelend, want dan heb je eigenlijk die tijd en moeite er al in gestoken. En dan blijkt dat zij er een heel ander idee van vriendschap op nahouden.
Mm-hmm.
En die mensen heb ik inderdaad ook gehad in mijn leven. Van mensen die op afstand bleven. Terwijl ik het op een gegeven moment fijn vind van vrienden dat ze dichterbij komen. Ik laat het dan ook toe.
Ja.
Ik ben dan ook heel open over mezelf. Iets te soms. Soms denk ik echt, hou je bek deze reep. Maar het is wel een teken dat ik jou in mijn leven wil hebben. En dat ik diezelfde energie dan totaal niet terugkrijg. Dat vind ik dat toch altijd. Het voelt een beetje alsof inderdaad, alsof je hart een beetje wordt gebroken, inderdaad. Ik herken dat wel. Maar ik wilde heel graag vrienden met jou zijn, maar het werkt niet. Dat vind ik stom.
Ja, ja, precies dat.
Ik vind het soms ook wel moeilijk om dat los te laten.
Ja, dat kan ik sowieso niet.
Wat is dat?
Ja, nee, dat is dan weer een beetje meer een ADD-dingetje. Zodra iets in mijn blikveld zit, of zeg maar in mijn leven zit, daadwerkelijk aanwezig is,
ja,
dan vergeet ik het niet. Maar zodra het verdwijnt, dan vergeet ik het ook een soort van. Dus loslaten maakt het heel lastig, omdat ik vergeet gewoon dat het bestond. Dan maakt het niet minder kut.
Dat niet.
Maar zodra er dan ook maar iets is wat me eraan herinnert, dan komt die pijn eigenlijk constant weer opnieuw terug. Omdat ik niet de tijd heb om het daadwerkelijk af te sluiten. Omdat het ook gewoon weer verdwijnt uit mijn geheugen eigenlijk.
Ja, ja.
Tot ik weer iets tegenkom wat me daaraan herinnert.
Ja.
Dus of het nou een liefdesrelatie is of vriendschappen is. Maar zodra dat verdwijnt, dan kan het echt jaren duren voordat ik daar overheen ben. Omdat ik me er niet gewoon even toe kan zetten om daadwerkelijk te rouwen om iets.
Nee, dan is het steeds opnieuw alsof er iemand een steen tegen je hoofd gooit.
Ja.
Ook weer dat opnieuw terug in je rug komt. Fuck! Ah.
Ja, dit is echt heel kut.
Eigenlijk inderdaad jezelf de tijd gunnen om erover na te denken. En inderdaad te rouwen. Van, dit was er, het is er nou niet meer. Of ik wilde dat het meer was, maar dat lukte niet.
Ja,
eigenlijk. Je kan het makkelijker loslaten als je actief bij stilstaat.
Ja.
Maar je rent er niet bewust van weg, maar je ook niet.
Nee, mijn brein werkt zo niet.
Mijn brein werkt niet mee.
Nee.
Ik heb hier van het grote internet een artikel gevonden. Ik dacht misschien leuk om die door te lopen. Misschien niet, daar komen we over een paar minuten achter, denk ik.
Mm-hmm.
Met 10 kenmerken van een goede relatie.
Oké, ik ben benieuwd.
Ja. En de eerste is, die vind ik eigenlijk wel heel grappig, goede partnerkeuze.
Oh ja.
Okay. Is het op een inkoppertje? Is dit een slecht artikel? Heb ik de verkeerde gekozen?
Wellicht, ik weet niet, leggen ze ook uit waarom ze denken dat dit het eerste punt is? Want
een goede relatie begint echt naar de juiste partnerkeuze. Recent heeft het CBS een grootschalig onderzoek gedaan onder gescheiden stellen. Hierbij geeft 25% van de mannen en 30% van de vrouwen karakters die botsen aan als belangrijkste reden om te gaan scheiden. Maar ja, wat zijn dan karakters die botsen? Nee, ik kan me daar dan op zich wel weer verplaatsen. Ik ben natuurlijk getrouwd geweest en in hindsight denk ik wel, zo pasten we denk ik niet bij elkaar. Ik denk echt dat onze karakters te ver uit elkaar lagen en we hadden natuurlijk de nodige problemen waardoor we uit elkaar zijn gegaan. Maar ik denk dat achteraf gezien we misschien helemaal geen stand hadden gehouden ook zonder die problemen. Omdat we gewoon te veel van elkaar verschillen. Ja.
Ja, het zou kunnen.
Dus dan zijn we toch wel uit elkaar. Hieronder er volgen drie karaktereigenschappen om rekening mee te houden bij jouw partnerkeuze.
Oké. Okay.
Waarden en normen. Voorkeur in liefdestaal. Ja. Pijnplekken uit de eigen jeugd. Ik heb pijnplekken.
Ja, ik heb ook pijnplekken, maar ik vind het alsnog best wel een beetje gek. Want om daarachter te komen heb ik die keuze toch eigenlijk al bijna gemaakt. Want het is niet alsof ik zeg maar op mijn eerste date dit met jou ga bespreken om te kijken of wij wel goed met elkaar matchen.
Ja, of inderdaad in een vriendschap als je het eerst leert kennen. Wat zijn eigenlijk de pijnplekken uit jouw jeugd?
Ja.
Wil je die van mij horen? Ja. Dat diegene echt denkt, ik weet jouw naam nog niet eens.
Ik weet nog niet eens waar je woont.
Is jouw naam met of zonder haar? Ja, en waarden en normen, dat, ik snap het waarom ze het zeggen, maar het lijkt me ook wel voor de hand liggend.
Ja.
Ik denk ook dat je, als je met iemand praat en daar een beetje in investeert, dat je daar heel gauw al achter komt.
Nee, maar ik denk wel dat dat de makkelijkste van die drie is.
Ja.
Om achter te komen door gewoon door middel van een gesprek. Want dan merk je vanzelf wel of diegene, weet ik veel, super racistisch is.
Ja, oh ja. Dat daar ging het artikel natuurlijk ook. Ik zie nu een artikel afzijkmodus, maar dat is niet. Ja. Ja, als iemand inderdaad super racistisch is, dan ga ik niet met ze om.
Nee.
Dat hoef ik niet in mijn leven.
Nee, ik ook
niet. Inderdaad, andere waarden normen. Ja, voorkeur, liefdestaal. Dat kan je natuurlijk ook op een vriendschap toepassen. Hoe uit vriendschap zich bij jou. Maar ja, daar kom je niet. Daar kom je toch ook niet meteen achter.
Nee.
Heb je al geïnvesteerd eer dat je erachter komt.
Ja, of je moet me dan toevallig met mijn andere vrienden zien en dan zie je hoe wij met elkaar omgaan.
Ja. Maar
je gaat pas merken wat mijn love language is.
Ja.
Zodra er daadwerkelijk dat gevoel van vriendschap of liefde al aanwezig is.
Ja.
En niet daarvoor. Het is ook niet alsof ik een gesprek ga voeren met je met hey, als ik je mag, dan wil het wel zo zijn dat ik je vaker aanraak. Het is gewoon een beetje vaag. Dat is niet wat ik van tevoren tegen iemand ga zeggen.
Nee, dit artikel lijkt te insinueren dat je met iemand gaat zitten en zegt... Oké, voordat wij misschien met elkaar gaan daten of vrienden kunnen worden, wil ik deze drie dingen van je weten. En dan zo'n lijst invullen en dan komt er... Het einde van de lijst komt er ja of nee uit. Ah, sorry man.
Ja.
Nee, je hebt dat nog niet gehaald.
Nee, ik had verwacht dat dit wel wat was kunnen worden, maar helaas.
Punt 2. Communicatie. Ja, ook logisch, ook weer terugdenkend aan mijn ex en hoe dat niet heeft gewerkt. Iemand om voor geen mee te communiceren. Ik denk dat dat ook een groot probleem was. En ik heb er ook erg moeite mee als er niet goed wordt gecommuniceerd over dingen. Het gaat me niet eens zozeer om de frequentie. We hoeven elkaar niet elke dag te spreken wat mij betreft. Maar ik wil wel dat de communicatie zuiver is.
Ja, ik ben even op nadenken. Ik heb voornamelijk gewoon, waar ik het net ook al over had, de frequentie en zo maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik moest gewoon voornamelijk weten wat...
Als ik elke dag met iemand zou moeten praten.
Nou, kijk, er zijn mensen waar ik zo'n beetje elke dag wel mee praat.
Ja.
Maar dan zijn het ook echt twee zinnen.
Ja.
Weet ik veel, een meme die ik doorstuur. Ja. Maar... ik denk dat het dan voornamelijk gaat om hoe communiceer jij en hoe communiceer ik? En gaat dat soepel met elkaar om? Of moeten we het er eigenlijk even over hebben wat jouw communicatiestijl is? Om issues met elkaar te voorkomen?
Mm-hmm.
Ga ik zo meteen dingen van je verwachten die jij helemaal niet voldoet in jouw manier van communiceren en andersom?
Ja. Yeah.
Want ja, als jij van mij gaat verwachten dat ik elke dag, weet ik veel, essays naar je app, dan heb je gewoon echt de verkeerde persoon voor je. Want ook met appen heb ik nou eenmaal helaas het dingetje dat ik vergeet dat je me hebt geappt.
Ja.
En dat pas de volgende app me er weer aan gaat herinneren dat ik nog moest reageren. En dat ik eigenlijk alleen heb gereageerd in mijn hoofd, maar niet op mijn telefoon.
Oh, herkenbaar.
Ja, en dat zijn gewoon hele simpele dingen. Ik vind het prima om met vrienden te bellen. Ik heb verder echt een halve hekel aan bellen.
Zeker.
Dus liever niet.
Ja.
Maar als je als vriend zijn dat nodig hebt om even met me te iets met me te bespreken. En we kunnen niet face-to-face afspreken. Vind ik het helemaal best.
Uh-huh.
Appen ben ik gewoon niet zo goed in. En ook gewoon dingetjes als, ben jij heel, heel direct? Wil je juist heel veel details van me? Wil je dat ik de boodschap die ik heb eigenlijk gewoon ga begraven in heel veel andere informatie en dat je dat er zelf uit moet gaan vissen wat ik eigenlijk van je wilde?
Yeah.
Of juist helemaal niet? Ik denk dat daar meer mijn dingetje is als het gaat om communiceren. Van yeah. Okay, hoe wil je dan dat ik met je praat?
Ja. Yeah.
En wanneer zit het echt volledig in je allergie als ik dat doe?
Ja, precies. En daar, ook daar kom je met de tijd achter, denk ik.
Ja.
Het artikel zegt over communicatie. Communicatie is het smeermiddel voor alles. Zo ontstaat een gedeelde werkelijkheid die verbindt. Ik vind dat echt een heel mooie zin.
Mm-hmm.
Je omschrijft het wel heel mooi. 4 communicatiestappen in goede relaties. 1 is waarnemen zonder oordeel. Oh my god, als mensen dat zouden doen. Dat zou echt fantastisch zijn. Gevoelens herkennen en uiten. Als ik dat zou doen, zou dat fantastisch zijn. ik heb daar vaak andere mensen voor nodig, ben ik bang. Maar verantwoordelijkheid nemen voor je gevoelens door je eigen behoeften te onderkennen. En heldere en concrete verzoeken doen aan anderen. Dat is,
ja.
Ik ben aan het denken aan een appje dat ik vorige week kreeg in een groepsapp waar ik in zit. Er kwam een mail binnen over een feestje waar we heen zouden gaan. En die toko geeft een extra feestje over 2 weken. En in plaats van dat iemand in die appgroep zei, oh, ik zie dat we een ticket hebben gekregen voor een extra feestje. Wie heeft zin om daarheen te gaan? Er werd alleen gedeeld, feestje, er is nog een feestje. Zonder verdere vragen of context of...
Gewoon geen informatie verder.
Goede communicatie. Nee.
Okay.
Dus je moet dan veel meer zwijgen. Misschien helpt het niet als ik tegen je wil praten. Want dan... De communicatie gaat dan helemaal niet soepel. Want je gaat al invullen. Je gaat nadenken. Wat bedoel ze dan precies? En wat wordt er van mij verwacht? En wat moet ik antwoorden? En het hoofd gaat dan weer ratelen. Dat
praat. Ja.
Dus... Ja, dat is niet chill. Terwijl als iemand gewoon zegt... Goh, ik zie dat er nog een feestje komt. Iemand down? Iemand tight?
Ja.
Dat is alles wat je hoeft te doen. Het hoeft ook niet moeilijk te zijn, weet je?
Nee, het zijn gewoon 2 zinnetjes die een heel groot verschil kunnen maken.
Zeker.
Nee, ik denk dat ik zelf het meest tegen 3 aanloop dan, denk ik. Het bewustzijn van mijn eigen emoties en die dan onder woorden brengen. Want daar, ik ben me heel erg bewust van mijn emoties.
Mm-hmm.
Ik vind mijn emoties, maar ik vind daar meestal wel wat van, dat die emoties er zijn.
Ja.
En dat wil dus ook zeggen dat ik heel vaak niet communiceer dat naar een ander communiceer dat die emoties zo ook daadwerkelijk zijn.
Mm-hmm.
Waardoor ik mezelf eigenlijk een beetje aan het ondermijnen ben door gewoon niet toe te geven dat iets me kwetst.
Ja.
Of dat iets me eigenlijk best wel boos kan maken.
Mm-hmm.
Omdat ik zelf eigenlijk al zoiets heb van, nou, je stelt je aan.
Ja. Omdat we zo aardig zijn voor onszelf. Nou, dat maakt het leven veel makkelijker.
Nou, vooral ook omdat ik heb grotendeels toch vrienden die of zeg maar emotioneler zijn dan ik. En dan, die zouden mijn emoties dan begrijpen. Maar de grootste deel van mijn vrienden zijn juist minder emotioneel dan ik. En ik weet gewoon, als ik dat nu richting jou ga uitspreken, denk jij alleen maar, what the fuck is jouw probleem?
Wat?
Waarom heb jij deze emoties op dit moment? Waar komen deze vandaan?
Ja.
En dan heb ik daar ook niet echt een antwoord op, want ze zijn er gewoon opeens. En ik weet ook niet zo goed wat ik er verder mee moet, behalve dan te zeggen, oké, dit vind ik echt super relaxed. Want ik word hier, weet ik veel, verdrietig van. Maar ik kan je niet uitleggen waarom ik hier verdrietig van word. Of waarom dit nu zo'n issue is.
Er is een kat in de tuin. Dat is keileuk.
Dat is van de
dikke rode kater. Hij staart midden in mijn tent aan. Belangrijke informatie voor de luisteraars. Ik ga ook dicht bij mijn microfoon zitten om dit te vertellen. Ja. Sorry, onderbrak ik je. Ik vond het een heel mooie kat.
Dat is oké.
Oké, sorry.
Ik weet ook niet meer waar ik het over
heb. Nou ja, het is wel net heel belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen emoties. Je kan soms emotioneel best uit de bot vliegen.
Ja.
Borderline. Maar ik wil daarna wel graag erop reflecteren. En kijken van, nou, wat heb ik nou gedaan? Wat deed dat met jou? En hoe kan dit de volgende keer anders?
Mm-hmm.
In plaats van, ik ken genoeg mensen die gewoon steeds in dezelfde patronen vervallen. Ik zou daar geen vrienden mee kunnen zijn.
Nou, wat mij ook meer opvalt is, zeg maar, als ik boos of geïrriteerd ben, dan, nou, dan ga je dat heel snel wel aan me merken. Dat is niet iets wat ik heel goed kan verbergen.
Mm-hmm.
Maar die kan ik ook makkelijker uitspreken waarom me iets irriteert. Waarom erger ik me nu op dit moment aan iets.
Mm-hmm.
Die kan ik makkelijker uitleggen dan wanneer ik opeens verdrietig zou zijn. Ook omdat die emotie bij mij minder snel daadwerkelijk een reden heeft. Want ADD, depressie, dat is, weet ik niet. Dat
is ook een leuke combinatie.
Hè? Negatieve gevoelens zijn er nou eenmaal gewoon soms. Ja, die hebben niet altijd een reden.
Nee.
Dus dat maakt het ook wat lastiger. Want die kan ik kan wel onder woorden brengen, ik ben nu verdrietig. Maar zodra je dan van me wil weten waarom en heb ik dit veroorzaakt, is het meestal gewoon nee. Die emotie die komt vanuit mezelf.
Ja, ik heb het zelf veroorzaakt.
Ja.
Mijn brein.
En had jij daar iets anders aan kunnen doen? Nee, waarschijnlijk niet.
Ja.
Want meestal zijn het gewoon is het een emotie die veroorzaakt wordt door een verwachtingspatroon die ik had.
Ja.
Waar een ander helemaal niet aan kan voldoen.
Nee,
en dat weet ik van, en dat weet ik van tevoren ook al.
Ja, ja, ja.
En alsnog zit er dus een soort van negatieve reactie aan vast. Mm-hmm. Zodra er bevestigd wordt dat het inderdaad ook niet komt.
Ja, ja.
Meestal hebben mensen dat ook niet door. Het is niet alsof ik dan huilend in een hoekje zit of zo.
Het is nee, gewoon even zo'n moment internaliseren.
Ja.
Broeden.
Ja.
Nee, dat is moeilijk inderdaad. Ik vind het ook het moeilijkste in een situatie waarbij ik inderdaad om wat voor reden dan ook geëmotioneerd raak en dat zichtbaar wordt. Kan het niet altijd even goed onderdrukken.
Mm-hmm.
Dat vind ik een van de moeilijkste vragen die ik kan krijgen. Waarom raakt dit je zo? Weet jij dat nog?
Ja, het gebeurt gewoon.
Het is er vaak eerder voordat ik doorheb waarom het me inderdaad zo raakt. Dus het overkomt mij ook maar gewoon.
Ja.
Net zoals jou nu waarschijnlijk. Dus het voelt met z'n tweeën kut te voelen. Dat is echt heel vervelend.
Wat is het volgende punt volgens dit ook zo'n mooie artikel?
Stap 4. Heldere en concrete verzoeken doen. Het is niet roepen, feestje! Maar wil er iemand naar het feestje? Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Ja, zeker.
Ik ben verdwaald in het artikel inmiddels. Kijk hoor. Stap 5. Overvloed in geven en nemen. Interessant. Het gaat hier om de balans tussen geven en nemen. Hé, daar hebben we het al over gehad.
Ja.
Wanneer ons iets wordt gegeven, ontstaat als vanzelf schuldgevoel. Door iets terug te geven, herstelt de balans en verdwijnt het schuldgevoel. Geven en nemen hoeft zeker niet hetzelfde te zijn. De een geeft bijvoorbeeld geld, de ander kust of zorgt. Ook het simpelweg tonen van dankbaarheid kan de balans herstellen. Hoe geef jij het liefst?
Als in, zeg maar, de love language-achtige...
Ja, wat is jouw love language?
Hij is in tweevoud eigenlijk. Want uh-huh. Het ding wat ik het liefst geef is niet het ding wat ik het liefst zou ontvangen.
Uh-huh.
Want geven is het meer het zorgen voor iemand... Ik heb er zelf echt zwaar een hekel aan als iemand dat richting mij doet. Maar dan is het meer lichamelijk contact.
Mm-hmm.
Maar je hoeft niet, weet ik veel. Terwijl ik dat richting de ander toch snel geneigd ben om dat juist wel te doen. Omdat ik dat heel fijn vind om te doen, om je te kunnen helpen, om op je gemak te stellen.
Mm-hmm.
Maar terug zou het toch liever gewoon lichamelijk contact zijn.
Ja.
Ik heb ook gewoon niet zoveel met... ik vind het heel leuk als iemand een cadeautje of zo voor me koopt. En aan me heeft gedacht omdat ik weet ik veel. Op een verjaardag was. Of gewoon omdat je me een cadeautje wilde geven.
Omdat je vandaag niet hebt gehuld.
maar dat is niet... het is niet mijn love language dingen te krijgen.
Ik denk dat ik vooral als ik wat heel aardig vind of leuk... Dat ik dan heel veel grapjes met ze ga maken. En dat is anders dan grapjes die ik maak als ik me ongemakkelijk voel. Die zijn echt heel anders. Ik wil graag leuke dingen met je delen als ik iemand aardig vind. En ook stel ik mij heel erg open. Dus eigenlijk is het voor mij ook een love language, want ik stel me kwetsbaar op en dat doe ik niet graag. Ik heb er best hekel aan, ik wil helemaal niet kwetsbaar zijn. Want ik ben altijd bang dat mensen daar misbruik van kunnen maken. Maar eigenlijk, als ik dat doe bij iemand, dan betekent het wel dat ik diegene genoeg vertrouw om binnen te laten. En dan actief binnen ga laten. En dan moet ze ook echt alles van me weten. Ja. Ja,
dan vertel ik je ook echt alles. Er
zit geen rem meer op. Ja. En dan denk ik daarna weer... Ik denk dat dat bij mij de voornaamste... Ik ga tegen mensen die ik niet zo aardig vind of met wie ik die band niet voel, stel ik mij heel anders op. Dan maak ik ook grapjes, maar dan maak ik ze voor mezelf. Ik vind mezelf soms echt heel grappig. Maar het is wel overduidelijk anders als ik iemand aardig vind. Ja. Dan wil ik diegene aan het lachen maken. Dan denk ik dat dat het verschil is. En ik ga zo iemand niet zomaar vertellen over dingen die me dwars zitten of die ik heb meegemaakt. Of dan hou ik het veel zakelijker en wat meer op afstand. 6. Tijd voor jezelf versus tijd met elkaar. Als ik één ding belangrijk vind, is het dat je inderdaad ook tijd voor jezelf mag nemen. En je leven niet in dienst staat van anderen.
Ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat ik dat zelf best lastig vind. Om dat werkelijk voor mezelf te kiezen. En dat is echt op alle fronten zo. Want dat is werkelijk niet zo. Dat is richting vrienden, richting familie.
Ja, dus het is gewoon... Je zit in het geheel.
Ja, ik kan daar gewoon niet zo goed. Ja. Ik kan dat gewoon niet zo goed. Om te zeggen, maar ik ben liever gewoon nu alleen thuis. Dan dat ik met jou gewoon wil winkelen. Geen idee.
Ik wil nog lekker shoppen.
Nee, ik wil niet.
Oh. Dat is niet zo. Ik denk dat inderdaad... Het is echt niet dat ik steeds shit wil praten over mijn huwelijk dat niet is gelukt. Hè? Maar het is wel... Ik herken zoveel hierin. Ik werd daar ook niet heel erg gestimuleerd om dingen voor mezelf te doen. Mijn ex wilde het liefst alles samen doen en met mij en steeds in mijn aura zijn. En als ik ergens moe van word, is het dat mensen steeds in mijn aura zitten. En dat ik mijn eigen ding niet ongehinderd kon doen. Zonder dat er iemand steeds tussendoor zit of me zit te pushen van, maar gaan we zo dit ding doen? Daar ging het ook fout met mijn ex, denk ik.
Toch, ja, herkenbaar.
Toch fijn dat het zo goed gaat.
Ja, zeker. Ik herken me daar wel in. Ja, ik kan me er na een tijd ook gewoon een beetje aan gaan storen als iemand me geen ruimte geeft om gewoon mijn eigen ding te kunnen gaan doen. En dan ongeacht, zeg maar ook in mijn vorige relaties, je hoeft niet elke dag de hele dag om me heen te hangen. Ik wil gewoon, ik heb mijn eigen hobby's, dingen die ik leuk vind om te doen en daar heb ik je eigenlijk niet voor bij nodig. Dat ik denk dat het ook best wel gezond is dat ik gewoon mijn eigen dingetjes heb. Ja, en ik hoop heel erg ook dus dat de ander dat ook heeft, zodat je mij ook niet de hele tijd nodig hebt in jouw omgeving, want het is allemaal leuk en aardig dat we het leuk hebben met elkaar, maar ik kan het prima ook leuk hebben in mijn eentje.
Ja, ja.
En
dat is een goede eigenschap, denk ik.
Ja, en het helpt voor mij ook gewoon om weer mijn sociale meter weer op te vullen. Dus ja. Laat me gewoon lekker even een paar uur alleen.
Mm-hmm. Ja.
Dan kan ik daarna er weer tegenaan dat ik sociaal interacties met elkaar, met andere mensen moet hebben.
Mm-hmm. Dat heb ik ook wel nodig hoor. Ik heb van de week even een overzichtje gemaakt met alle grote sociale dingen die ik de komende maanden heb gepland. En er zitten echt weken bij. Of maanden. Oeh, dat is weer een kat. Waarvan ik denk, oh my god, dat is heel veel. Weken waarin ik gewoon moet werken. En dan 2 of 3 van die grote dingen heb. En dat ik echt denk, waar ga ik mijn rust pakken in die week?
Ja.
En ik maak me daar nu al druk over. Dan gaat het over april en mei. En ik zit me al sinds februari over te stressen. Er waren ook een paar van die dingen die zouden dan in januari, februari plaatsvinden. Maar die zijn door corona verplaatst. En nu zijn al die dingen op elkaar gepropt in 2 maanden tijd. Dus ik hoop eerlijk gezegd een beetje dat sommige dingen nog wel verplaatst gaan worden. Maar nog iets later, gewoon zodat het niet zo op elkaar gepast zit. Want anders ben ik na die 2 maanden helemaal overspannend.
Ja, vooral als je daarnaast ook nog gewoon moet werken. Mm-hmm. En we werken natuurlijk ook gewoon met mensen, dus dat kost ook wel energie.
Ja, ja. 7 is gezamenlijke toekomstvisie en creatie.
Oké.
Dit artikel gaat heel overduidelijk uit van relaties.
Ja.
Maar, ja, zullen we die gewoon skippen, joh?
Ja.
We hebben geen relatie. Ja, ik heb wel een relatie, maar...
Dat is een beetje ook mijn relatie, manier om je te vertellen.
Maar, deze is dan wel weer oké. Okay. Puntje 8, openheid, afspraken en vertrouwen.
Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Ja, ik heb openheid wel erg nodig, denk ik. Denk ik, ik weet zeker dat ik dat nodig heb. Ik heb openheid nodig. Probeer zelf ook zo open mogelijk te zijn met de stress dat ik te open ben. Maar ik vind het heel fijn als de ander ook heel open is. Want dan weet ik gewoon wat er in hun leven speelt en wat ik kan verwachten. En wat ze lastig vinden. Ik leer iemand gewoon beter lezen op die manier. Dat vind ik zelf gewoon heel prettig.
Mm-hmm.
Ik denk dat de meeste mensen met wie ik omga, dat zijn ook meer mensen die open zijn dan mensen die gesloten zijn. We bestaan toch voornamelijk uit een beetje gekke mensen of heel emotionele mensen of zo. Dus dat werkt. Dat zijn twee dingen die ik heel fijn en belangrijk vind.
Ja.
Ik kan er niet veel mee als mensen alleen maar intern zitten. Hoewel ik het ook snap en herken soms. Is dat niet wat ik zoek in een partner?
Nou, ik moet zeggen dat ik ben sowieso niet zo heel goed in het vertrouwen van mensen. Want ik heb bindingsangst en verlatingsangst. En dat is echt super top, deze combinatie.
Echt die twee inderdaad. Bindingsangst en verlatingsangst.
Ja, het kost me heel veel moeite om je binnen te laten.
Mm-hmm.
En zodra je er dan bent, ben ik eigenlijk alleen maar bang dat je weggaat.
Dat is kijk kut.
Ja, zeker. Maar ik denk dat ik daardoor vertrouwen gewoon vooral heel belangrijk vind. Mm-hmm. Want ik ben dus constant bang dat wat ik tegen je heb gezegd, dat je daar misbruik van maakt.
Mm-hmm. Ja.
En dat komt gewoon door, natuurlijk, dit is niet zomaar gewoon ontstaan. Ik ben niet zomaar fucked up de wereld opgekomen, zeg maar.
Ja,
dit zijn gewoon dingetjes die zijn ontstaan door ervaringen en shit situaties.
Ja, maar dat wou ik net vragen, heb je daar dan ervaringen mee? Maar ja, dus.
Ja. Ja, ik heb voornamelijk ervaringen met mensen die zomaar opeens weggaan. Of in ieder geval waarvan ik niet weet wat de reden is dat ze opeens uit mijn leven zijn gestapt. En dan, of het nou een liefdesrelatie is of gewoon vriendschappen.
Uh-huh.
Maar dat ze gewoon van de een op de andere dag weg waren. En dat waren dan ook gewoon echt wel mensen die heel veel van mij weten.
Uh-huh. Dat is eng.
Ja.
Ja, dat vind ik ook creepy inderdaad.
En dan niet eens, zeg maar, het punt dat ze heel veel weten en zij dus nu over deze wereldbol rondlopen zonder dat ik weet wat ze met die informatie doen. Nou ga ik er niet vanuit dat ze heel gekke dingen met die informatie doen, want zoveel gekke dingen heb ik niet gedaan. Dus weet je ook niet.
Nee, maar het is niet chill. Je hebt wel iemand uit jouw kopje zonder dat je dat... Je hebt er toestemming voor gegeven, maar nu wil je eigenlijk dat ze al die shit weer vergeten.
Ja, wel een beetje.
En dat gaat niet.
Nee.
Nee.
En het dingetje wat ik daar vooral vervelend aan vind, is eigenlijk meer het stukje... Wat was dan de reden dat je ging?
Ja.
Wat in, zeg maar, als je het dus inderdaad een boek noemt, welk hoofdstuk heeft er dan voor gezorgd dat je de keuze hebt gemaakt om van de een op de andere dag te gaan? En ligt het dus aan mij? En hoe fucked up ben ik dus... Dat je niet wilde blijven.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk gewoon zo leuk.
Ja, dan gaat dat interne, die loopband tot aan.
Ja. Ja, en als het dan één keer gebeurt, dan denk je nog, oké, ja, dat kan gebeuren. Mensen kunnen keuzes maken.
Ja.
Waar ik het misschien niet mee eens ben.
Of mensen zijn gewoon kut.
Of dat.
Dat kan ook.
Ja. Maar het is niet één keer gebeurd.
Mm-hmm.
En dan maakt het wel kut.
Ja, enorm.
Dus ik heb
het... En die mensen gaan gewoon weg.
Ja. En dan is het dus het stukje vertrouwen. Kan ik je wel gewoon vertellen wat ik je zou willen vertellen?
Mm-hmm.
En wat ga je er dan mee doen? Of ga je zo meteen weer weg?
Ja.
En als je toch weer weggaat, hoef ik je ook niet te vertellen...
Nee.
Wie ik ben.
Nee, precies. Dan kan je me helemaal niet goed te leren kennen.
Nee.
Het beste is dat je dat nooit van tevoren weet. Je kan op zulke sterke vriendschap hebben. En ook dat kan ineens voorbij zijn door wat voor reden dan ook.
Zeker.
En die mensen weten dan alles van je. Ik heb daar ook echt heel lang last van gehad.
Ja.
Dat ik me er niet echt bij kon neerleggen dat mensen weg waren, maar wel echt fucking alles over me weten of zo. Dat is een heel raar idee.
Ja.
Dat ik ook heel veel van hun weet.
Mm-hmm.
Maar ja, ik moet er toch maar een beetje op vertrouwen dat ze er niks straks mee doen. Maar vertrouwen is moeilijk, zeker omdat ze juist hebben laten zien dat ze op dat gebied niet te vertrouwen zijn.
Nee, precies.
Dus dat kan ik dan niet allemaal anders koppelen van elkaar. Dat is lastig. Ik zie hier toevallig ook staan, want het ging natuurlijk over openheid, afspraken en vertrouwen. Dan staan er een paar voorbeelden over afspraken. En dat zijn dan vooral als je een relatie met elkaar hebt. Maar de laatste vond ik wel goed. Je kent elkaars grenzen en je respecteert die. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk is.
Ja, zeker.
Het is niet herhaaldelijk je grens overgaan.
Nee.
Nadat je hebt verteld dat dat je grens is.
Ja.
Ben ik er echt heel gauw klaar mee.
Ja, ik merk ook dat een van mijn grootste allergieën richting karaktereigenschappen is als je heel veel praat bent, maar het nooit waar maakt.
Ja.
Dus de afspraken die je maakt, kom die dan ook gewoon na. Doe dan gewoon wat je zegt dat je gaat doen.
Ja, ja. Doe wat je zegt en zeg wat je doet.
Ja, want ik heb niet zoveel aan je woorden.
Mm-hmm.
Als je niet waar maakt wat die woorden hebben beloofd.
Nee, helemaal niet.
Want het is niet eens meer dat ik dan na, het is niet, ik word daar niet ongelukkig van, of weet ik het wat. Ik ga me daar zo intens aan storen. Mm-hmm. En ik ben gewoon na een tijd gewoon volledig klaar met je.
Mm-hmm.
Want ik heb niks. Ik kan niet op je bouwen.
Nee.
Ik kan er niet op vertrouwen dat je doet wat je zegt.
Ja. Ja.
En mensen kunnen heel veel over mij zeggen, want ik ben veel te veel ADHD en ik kan ook niet altijd alles. Wat ik wil is niet altijd dat wat ik kan.
Maar je bent net niet perfect.
Het
scheelt niks.
Nee. Maar ik maak eigenlijk altijd wel waar wat ik zeg. En als ik het niet waar kan maken, dan kom ik er ook op terug. Dan zal ik je niet erop laten wachten.
Nee.
Dat ik het nog voor je ga doen. Maar dan is het ook wel gewoon, ik heb mijn grens bereikt, het lukt me gewoon niet.
Mm-hmm. Ja.
En dat is prima. Je hoeft niet altijd alles te doen waar je ooit ja op hebt gezegd.
Nee.
Als je er dan achter komt dat het je gewoon niet lukt. Oké, dat is prima.
Ja, ik vind wel dat dat moet werken.
Ja, ik vind dat ook. Ik verwacht ook wel van me.
Waarom doe ik dit ding niet?
Maar als het je niet lukt, dan lukt het je niet. En dat is oké. Maar zet je dan niet neer als de persoon die het allemaal wel kan. En allemaal gaat regelen.
Mm-hmm.
Als je het toch niet gaat doen.
Nee. Nee, mee eens. Dat is, zien we natuurlijk ook op de werkvloer. Waar medewerkers waarop je niet kan bouwen, die wel heel veel praatjes hebben, maar die volgens nooit waarmaken. Ja, maar dan kan ik ook niet op jou bouwen als ik met jou voor mensen moet zorgen. Ik krijg aardig wat uitstandskrachten over de vloer die zichzelf helemaal fantastisch vinden, maar vervolgens geen zak uitvoeren van wat ze eigenlijk moeten doen. Ook niet als je ze dat al 5 keer hebt uitgelegd. En dan is ja, ik snap het wel. Ja, dit. En dan het moment supreme gaat het helemaal mis.
Ja.
Zeg dan gewoon eerlijk dat dat niet lukt.
Ja, of dat je er geen zin in hebt.
Of dat je er geen zin in hebt, dat is het soms ook inderdaad.
Ja. Kijk, als je het niet wil, prima. Of eigenlijk niet prima, want dan moet je
weg. Nee, dan moet je gewoon weg, maar
maar geef het dan gewoon, wees dan gewoon eerlijk. Geef het dan gewoon toe dat het zo in elkaar zit.
Ja.
En zeg dan niet ja en doe het dan niet.
Echt, nee, dat is echt super vermoeiend inderdaad.
Ja, maar dat zorgt er ook gewoon voor dat de ander dus meer werk moet gaan verrichten.
Mm-hmm.
Want je hebt wel ja gezegd,
ja.
Maar het is er gewoon niet van gekomen.
Nope.
En wie moet het dan op gaan lossen? Nou, de ander. En zo werkt het gewoon niet.
Ja, dat is gewoon niet chill inderdaad.
Nee.
Punt 9, die vind ik wel heel leuk. Elkaar inspireren en accepteren. Ja, een stukje accepteren voor wie je bent, hebben we het net op zich al over gehad. Elkaar inspireren vind ik ook wel.
Ja, zeker.
En het artikel zegt daar het volgende over.
Okay.
Dit laatste kenmerk van goede relaties. Ik dacht dat het de 10 waren, dit is 9. Nou ja, oké. Dit laatste kenmerk van goede relaties heeft alles te maken met persoonlijke ontwikkeling. Hoe word je de beste versie van jezelf? Voor jezelf zorgen. Toevallig hebben dat nu ik voor voordat we gingen opnemen nog een heel gesprek gehad over hoe slecht we soms voor onszelf zorgen.
Ja.
Ben je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel gezond en in balans? Want zo hou je je accu goed opgeladen. Mm-hmm. Ja, daar heb ik nog wel wat in te leren. Ik denk dat zelfzorg ook een heel leuk onderwerp is om een keer een aflevering over te maken.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, en in een goede relatie accepteer en inspireer je elkaar. In goede relaties inspireren partners elkaar om de beste versie van zichzelf te worden. Dat is wat anders dan de ander willen veranderen. Het gaat hier juist om dat je de ander volledig accepteert zoals hij of zij is. Deze acceptatie is het vertrekpunt. Van daaruit ondersteun je je partner om enerzijds goed voor zichzelf te zorgen en anderzijds te ontwikkelen.
Ja. Ik denk dan wel dat het sneller in een relatie zo is dan in een vriendschap. Maar op zich zie ik het ook wel in een vriendschap gebeuren.
Ja, het is misschien meer van toepassing op een relatie, maar ik vind het ook wel leuk om in een vriendschap geïnspireerd te worden of om te horen dat iemand door mij was geïnspireerd. Ik ben het is 1 of 2 jaar geleden in mijn eentje een weekendje weggegaan, omdat het al een tijdje op een soort van bucketlist stond. Hoi Lotte, als je dit hoort. Lotte, onze collega, die gaf daarop aan, ik vind dat zo cool, ik ga dat ook doen. En dat heeft ze gedaan, dat vind ik echt super tof.
Ja, dat is zeker waar.
Het is wel een heel praktisch voorbeeld natuurlijk, maar als je elkaar zo kan inspireren, scherp kan houden en... Het is misschien niet zozeer inspireren, maar elkaar wel scherp houden en door elkaar nieuwe dingen willen proberen en nieuwe dingen leren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in een relatie. Ja. En een vriendschap. Op die manier kun je wel een vriendschap toepassen, denk ik.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
Het laatste punt is het belangrijkste. Om en met elkaar lachen.
Nou, dat kunnen we wel.
Ja, dat kunnen we zeker. Logan niet, die is heel verdrietig. Die piept. Logan is zeer verdrietig.
Nee, ik denk dat ik dat ook wel een van de belangrijkste dingen vind in een vriendschap.
Ja, absoluut.
Om gewoon een beetje om hetzelfde gevoel van humor.
Ja.
Of in ieder geval ergens raakvlak te hebben waarbij je gewoon kunt lachen en het gezellig kunt hebben met elkaar.
Ja. Ja, en ik denk toch dat mensen die van zichzelf humor hebben, die hebben vaak ook meer bijvoorbeeld... relativeringsvermogen en dergelijke. En dat zijn ook dingen waar ik zelf heel goed op ga. Mm-hmm. Dus het gaat een beetje hand in hand met elkaar. Dat werkt goed voor mij. Ik voel me daar fijn bij.
Ja.
En ik wil zelf ook zoveel mogelijk dingen kunnen relativeren. Dus dan zoek ik dat ook in een ander. Ik wil niet dat iemand met wie ik omga een exacte kopie van mij is. Dat zou ik verschrikkelijk vinden, maar... Dat zijn wel dingen waarvan ik het fijn vind als er raakvlakken zijn.
Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens.
Het artikel sluit af met een gratis e-book over scheiding. Dus mocht iemand daar interesse in hebben, kunnen ze mij een berichtje sturen. Dan zend ik het weer toe. Ik denk dat we aangaan dit onderwerp ons zegje wel hebben gedaan. Of wil jij nog iets kwijt?
Nee, ik denk dat ik mijn punten wel heb gemaakt.
Ja, ik ook wel, denk ik. Het voelt ook niet zozeer als punten maken, maar gewoon lekker in gesprek zijn met elkaar en er morgen andere mensen naar luisteren. En dat vind ik leuk.
Zeker.
Ik heb daar geen moeite mee.
Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden.
Ja, we hopen dat jullie het inderdaad ook leuk vinden. Alle feedback is welkom bij ons. Jullie kennen het Gmail-adres. Het staat ook op onze Instagram. We zijn er nog niet helemaal over uit waar de volgende podcast over gaat. Maar dat laten we jullie of op Instagram weten, of we laten het een verrassing.
Ja, en dan kom je er vanzelf achter tijdens de volgende.
Oké, doei!
Doei!
Doei!